Allen hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Slingerland voor ons voorhoopt te gaan. Aanstaande woensdagavond is er in de consistoriekerk een bijbelkring. Deze begint om 8 uur, dus allen hartelijk welkom aanstaande woensdagavond om 8 uur bijbelkring. De diensten vervolgende week zondag. Om 10 uur hoopt onze eigen predikant dominee Kroneman voor ons voor te gaan. In de middagdienst om 5 uur hoopt dominee C.R. van der Toren voor ons voor te gaan. De ochtenddienst is een voorbereidingdienst op het heiligavondmaal dat op Goede Vrijdagavond 29 maart gehouden zal worden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn als volgt. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij en die is voor de instandhouding van de predikantsplaats. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan u zingen uit Psalm 71, vers 14, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Kom gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 91 en daarvan het eerste vers, Psalm 91, vers 1. verbonden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, doen wij ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ons amen op deze belijdenis is Psalm 95, de versen 1 en 4. Komt, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook vers 4 van Psalm 95, na de belijdenis van ons geloof. Spreken een ieder in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Almachtige, rechtvaardige en genadige God, wij zoeken uw heilig aangezicht, u die de schepper bent van alle dingen. Wij allen komen voort uit uw hand, u bent de Almachtige. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde God. U hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Heere, u bent de rechtvaardige. U bent de God die geen gemeenschap hebben wil en kan met de zonde. En Heere, daarom is het wonder zo groot dat u ons een plek geeft. In uw huis. Daarom is het wonder zo groot dat u uw woord ons geeft. Dat u ons heil op het oog hebt. Dat u met ons niet doet naar onze zonden. Maar dat u keer op keer betoont een genadig God te zijn, die langmoedig is, barmhartig en groot van goede tieren heen. Heere, wij komen tot u als gemeente, als mensen die in zichzelf alleen maar reden hebben tot een klaagzang. Er is in ons geen reden om verblijd te zijn, verheugd. Maar wij vinden onze blijdschap in u. Omdat u, zoals we hebben gezongen, onze God bent. Omdat u de God bent die ons met uw hand wil wijden. En daarom is er dat verheven lofgedicht. En zijn er die blijde psalmen in ons hart en op onze lippen. Omdat u genadig bent. Omdat u zichzelf bekend maakt als de God die zondaren lief heeft. Zo lief dat u uw enig geboren zoon wilde zenden, hem overgaf voor het slechtste dat u kon vinden, verloren zondaren. En dat u dat woord keer op keer laat uitgaan, dat er keer op keer bediening der verzoening is. Heere, wij bidden u eerbiedig, mag dat ook vanmiddag zo zijn. Wil overkomen, Heere, met uw woord en met uw geest. Wil uw hof doorwaaien. Wil er zelf in meekomen wanneer wij uw woord lezen, overdenken en horen. En wilt u dan maar wegnemen wat ons kan hinderen in spreken of luisteren. Neem ons maar genadig ons ongeloof af. Houd onze gedachten gevangen. Geef ons aandacht en eerbied als uw woord klinkt. Leer ons lezen en luisteren, alsof ons leven ervan afhangt. Omdat ons leven ervan afhangt. Heere, we belijden u dat er geen hoop is buiten u, de drie enige God. God de Vader die zondaren aanneemt. God de Zoon die het verlorene zoekt. En God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Heere, wij kunnen niet zonder u. Wij willen niet zonder u. Win ons in, Heere, voor uw liefdedienst. Mag uw woord doel treffen in ons hart. En mag het vrucht dragen van geloof en bekering. Geef ons die onbevangenheid. Alsof wij uw woord, dat vanmiddag misschien zo bekend is voor ons, zullen lezen en horen alsof het voor de eerste keer is. Dat we het uit uw mond horen. Maar leer ons ook zien dat het urgent is. Leer ons ook luisteren alsof het de laatste keer is dat u uw woord tot ons richt. Dat u met uw evangelie die blijde boodschap tot ons komt. En leer ons zo luisteren. Horen. Geloven. En geef dat wij uw woord zullen bewaren in het hart. Heer, het was toch uw hand die ons samenbracht. U bent toch de God die trouw houdt in eeuwigheid. U bent de God die niet loslaat de werken van zijn handen. En wij komen ook vanmiddag eerbiedig bij u terug, met uw eigen woord. Heere, u hebt het beloofd. U kunt niet van uw woord af. En zo pleiten wij op uw eigen woord, op uw belofte, dat uw woord ook niet ledig tot u zal wederkeren, maar zal doen wat u behaagt, Heere. U hebt toch het heil van zondaren op het oog. Wil dat waarmaken vanmiddag in ons midden. Wil zijn met hen die er niet kunnen zijn, vanwege ouderdom of ziekte, of om welke reden dan ook. En wil ook daar op afstand of op een later moment, als de dienst wordt meegemaakt, werken met uw geest en spreken door uw woord. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. We bidden ook voor hen die er wel kunnen zijn, maar niet willen zijn. Die het kerkgebouw links laten liggen. Misschien zo vaak hier zijn geweest. Maar nu andere prioriteiten hebben. Die u links laten liggen. Heere, breng hen terug. Gedenk uw verbond. En dat bidden we ook voor de jongeren in de gemeente. De kinderen, tot de kleinste aan toe. Gedenk uw verbond, Heere. Wil ook hier, op deze plaats, in ons midden, uw gemeente bouwen. Zodat er van generatie op generatie jongeren zullen zijn die hun vertrouwen op u zullen stellen. Uw grote daden niet zullen vergeten en uw geboden bewaren. Wij bidden u om het licht van uw geest. Mag het vallen op het woord en in ons hart. We bidden u om een zegen voor een ieder die een taak heeft. De organist in het begeleiden van de lofzang. Leer ons ook zo onze stemmen te paren. Uw eer te bedoelen in ons psalmgezang. Wees ook met het werk van de koster. Wil dat achtervolgen met uw zegen. Dat alles in stilte in gereedheid is gebracht. En wil ook het woord dat in stilte is overdacht. Voluit laten klinken. En weerklank laten vinden in ons aller hart. Heren, in ons is er geen reden. Wij hebben in onszelf niets om op te pleiten. Wij hebben geen streepje voor. Integendeel. We belijden onze afhankelijkheid van u. Maar wij uiten ook onze aanhankelijkheid aan u. Wij kunnen niet zonder u. En wij willen niet zonder u. En wanneer wij nu uw woord openslaan. Is dat met de bede in het hart. Spreek, Heere, uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit Exodus en daarvan hoofdstuk 12, de verzen 1 tot en met 28. Exodus 12, vers 1 tot en met 28. De instelling van het Pascha. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin ze het eten zullen. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten. Op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten. En zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, ik de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt. Als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. 7 dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de 7e dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid. Op de 1e dag moet er een heilige samenkomst zijn, en ook moet u een heilige samenkomst hebben op de 7e dag. Geen enkel werk mag u op die dag gedaan worden. Alleen dat wat door iedere persoon gegeten wordt, mag door u klaargemaakt worden. Neem dan het feest van de ongezuurde broden in acht, want op dezezelfde dag zal ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben. Daarom moet u deze dag in acht nemen als een eeuwige verordening al uw generaties door. In de 1e maand moet u ongezuurde broden eten vanaf de avond van de 14e dag van de maand tot de avond van de 21e dag van de maand. 7 dagen lang mag in uw huizen geen zuurdeeg gevonden worden, want ieder die iets gezuurds zal eten, die persoon moet uit de gemeenschap van Israël uitgeroeid worden. Of hij nu een vreemdeling is of een ingezetene van het land. U mag niets eten wat gezuurd is. In al uw woongebieden moet u ongezuurde broden eten. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is, en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen en om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen: wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen: dit is een paascha-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Tot zover de lezing uit de Bijbel. En wij staan vanmiddag in het bijzonder stil bij vers 13. En dan vooral het midden van dat vers. Waar de Heere, de God van Israël, zegt: als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En wij schrijven als thema onder onze tekst: veilig achter het bloed van het lam. Veilig achter het bloed van het lam. Maar zingen wij voorafgaand aan de verkondiging uit Psalm 103, de versen 4 en 9. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En ook vers 9 van Psalm 103.
Thank you.
gemeente van Christus. 5 voor 12. Dat is een uitdrukking die wij in het dagelijks leven nog wel eens gebruiken. Die wij wel tegenkomen wanneer mensen bezorgd zijn over het klimaat, over de economie, over de politieke situatie in ons land of op een andere plek in de wereld. 5 voor 12, tegen middernacht. Kennelijk is dat voor ons een moment waar het er om spant. Middernacht, zoals we dat doen met oud en nieuw, jonge vrienden, je telt af. Het nieuwe jaar gaat beginnen. En het is opvallend dat in de Bijbel er ook regelmatig over dat tijdstip van middernacht wordt gesproken. Dan moet ik denken aan die twee vrouwen die bij koning Salomo kwamen. Waar de ene vrouw het nog levende kindje van die andere vrouw had gestolen. Te middernacht. Dan moet ik denken aan die gelijkenis, die woorden van de Heer Jezus over die man die bij een vriend aanklopt en vraagt om 3 broden. Te middernacht. En Paulus en Silas in de gevangenis, op de meest moeilijke, de meest donkere kerker, psalmen zingend, lofprijzend in de nacht, te middernacht. En wanneer Paulus zijn reden uitstrekt tot middernacht, dan is er die jongen die in slaap valt, uit het raam valt en sterft. Kennelijk associëren wij middernacht met iets ingrijpends, met een crisis. En zeker die laatste paar minuten. 5 voor 12. Nu, in de geschiedenis die wij met elkaar hebben gelezen, is het ook crisis. Er komt de 10e plaag. Het is een tijd van crisis voor de Egyptenaren, maar ook al jarenlang voor de Israëlieten die in slavendienst zijn. Steeds meer onder druk worden gezet. Crisis. Ja, die 10e plaag waarover wij lazen, die aanstaande is. Alle eerstgeborenen, van de mensen tot de dieren toe, zullen worden gedood. Te middernacht. Het zal een nacht zijn van dood, verlatenheid, tragedie. En dit zal zo ingrijpend zijn dat de Heere tegen Mozes zegt, vanaf nu zal deze maand de eerste maand van de kalender zijn. Zelfs de kalender voor de Israëlieten zal vanaf dat moment op een andere maand beginnen. Zo ergens in maart, april. Een nacht van nationale bevrijding, maar ook nationale rampspoed. Daar in die nacht laat God opnieuw zien dat Hij de Heere is. Dat Hij de Almachtige is. Zoals dat ook bij de andere plagen elke keer weer klonk. Zodat u weet dat ik de Heere ben. De Heere waarvan Farao in hoofdstuk 5 had gezegd. Ik ken de Heere niet, dat ik zijn stem gehoorzamen zou. Wie is de Heere? En zo die boodschap die hij krijgt van Mozes en Aaron aan de kant schuift. Schamper, wie is jullie God? Ik ken hem niet. En het lijkt wel alsof de Heere dat met zijn uitgestrekte arm beantwoordt. U zult weten wie de Heere is. Ja, en als we die andere plagen die er zijn geweest zomaar de revue laten passeren, wanneer we dat zouden overdenken, en dan vooral ook deze 10e, dan kan ik me zomaar voorstellen dat er jongeren zijn in de gemeente die zeggen, is onze God een God van liefde? Kijk eens wat hier gebeurt in de hoofdstukken hiervoor, en wat hier in hoofdstuk 12 gaat gebeuren. Is God een God van liefde? Ja, dat is Hij. Maar wij moeten nooit de ene eigenschap van de Heere uitspelen tegen de andere. De Heere is rechtvaardig. En dat betekent dat Hij recht is in al zijn wegen. En dat Hij dus ook niet de zonde en de opstand en de rebellie en de spot van mensen zomaar door de vingers kan zien. Hij is rechtvaardig. Deze mensen hebben dit oordeel over zichzelf afgeroepen. Weten wij niet uit Romeinen 6 dat het loon van de zonde de dood is? Maar de Heere maakt onderscheid hier in deze nacht. En er is in wezen niet een onderscheid tussen de mensen. Tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. Ze zijn allemaal zondaars. Ze hebben allemaal een verdorven hart. Ze hebben allemaal genade nodig. En toch maakt de Heer in deze nacht onderscheid. En jongens en meisjes, je hebt als je meelas wel begrepen wat de doorslag gaf. Wat het verschil maakte. Want dat was dat bloed van het lam aan de deurposten van de huizen van de Israëlieten. Dat gaf de doorslag. Als dat aan de deurposten was, wanneer je achter dat bloed was, dat bloed van het lam, dan was je veilig, dan was je geborgen, dan zou de Heere dat huis voorbij gaan. Ja, dat bloed maakt het verschil tussen leven en dood. Het maakt een groot verschil of je achter dat bloed bent of niet. En Farao was bij herhaling gewaarschuwd. Wij lezen in hoofdstuk 11, vers 4, dat er nog een laatste waarschuwing komt. En Mozes zei, zo zegt de Heere, omstreeks middernacht zal ik uittrekken door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in het land Egypte zullen sterven. Van de eerstgeborenen van de farao af die op zijn troon zou zitten. Tot de eerstgeborenen van de slavin die achter de handmolen zit. En alle eerstgeborenen van het vee. Nog een laatste waarschuwing. Maar de Heere geeft ook al aan dat er onderscheid zal zijn. Want er zal daar bij de Egyptenaren in vers 6 van hoofdstuk 11 een luid geschreeuw zijn in heel het land. Zoals er nog nooit is geweest en zoals er ook nooit meer zijn zal. En dan in vers 7. Maar bij alle Israëlieten zal nog geen hond zijn tong roeren. Jongens en meisjes, als je thuis een hond hebt, dan weet je wel dat bij het minste geluid dat jij niet eens horen kan, die hond aanslaat, die is alert. Die slaat aan, die slaat alarm. En wat zegt de Heere hier? Je zal nog geen hond horen blaffen. Onder de Israëlieten, daar zal het vredig zijn en stil. Terwijl er onder de Egyptenaren een luid gehuil en geween en gekerm zal zijn. Wat een contrast. Ja, wat een groot verschil maakt dat bloed. Een gemeente, zo is het nog. Jonge vrienden, het grootste verschil dat denkbaar is, is of je veilig bent achter het bloed van het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Of je weet dat het bloed van Jezus Christus jou en u heeft gereinigd van al je zonden. Dat je weet dat je de toevlucht nam tot Hem, misschien bevend, misschien wel met vrijmoedigheid, maar dat je niets anders meer kon dan vluchten naar Hem, je toevertrouwen aan Hem, schuilen achter dat bloed, dat dierbaar, dat kostbaar bloed, dat Hij wilde geven. Omdat je niets anders meer wilde, niets anders meer kon dan Hem toebehoren, je overgeven aan Hem, je hele hart, je hele leven. Ja, dan ben je veilig, achter het bloed van het Lam. Maar ook vandaag is er een contrast. Ook vandaag loopt er tussen alle mensen op de wereld een scheidslijn. Tussen hen die dit persoonlijk kennen. Die de Heere Jezus in geloof hebben leren kennen. En schuilen achter zijn bloed. En zij die dat bloed onrein achten. Die niet bij hem willen horen. Die niet voor hem door de knieën willen. Die op eigen benen blijven staan, voor eigen rekening blijven leven. En dan wil ik zomaar aan het begin van de preek deze vraag aan je hart leggen. Aan welke kant van de streep sta jij? Ben je veilig achter het bloed van het Lam van God? Dat Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat Lam dat keer op keer wordt verkondigd van deze kansel. Dat bloed dat keer op keer je wordt aangeboden, aangeprezen, wordt toegepast in de bediening van de verzoening. Ben je veilig achter het bloed van het Lam? Ja, de Heere maakt hier een onderscheid tussen die twee volken waar ten diepste geen onderscheid is. Het enige dat verschil maakt is dat bloed van al die lammetjes die moesten worden geslacht. Bloed, dat is ook iets wat in de Bijbel zo vaak terugkomt, wel 450 keer. Ja, en mensen kunnen zich daaraan ergeren, kunnen er zich tegen verzetten, die bloedtheologie. Maar de Bijbel is zo duidelijk in Hebreeën 9. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het is de enige manier om de Heer in de ogen te kunnen zien, om Hem te kunnen ontmoeten. Dat is schuilen achter het bloed van het lam. Je hebt een ander nodig in jouw plaats, Jezus Christus. Het paaslam. Redding kwam toen, maar ook nu, door het oordeel heen. Dat oordeel dat kwam op hem. De wraak van God kwam op hem. De toren van God kwam op hem. Gemeente, wanneer wij die plagen zullen in onze gedachten laten gaan, dan zien we dat de Heer elke keer weer de gebieden waar de Egyptenaren dachten te kunnen vertrouwen op hun afgoden, het hen uit handen sloeg. En liet zien keer op keer, ik ben de Heere. Waar er telkens opnieuw werd gewaarschuwd. Telkens opnieuw werd die waarschuwing in de wind geslagen. En zoals we zagen in hoofdstuk 11 krijgt Farao nog één kans. En het wordt aangekondigd bij herhaling, de eerstgeborenen zullen sterven. De trots en de vreugde van de Egyptenaren. Tot aan de troonopvolger toe, de stamhouders, de eerstgeborenen. En dat was niet de eerste keer dat de Heere dit noemde, want ook in hoofdstuk 4, waar de Heere eerst zegt dat het volk Israël zijn eerstgeborene is. Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. Maar als u weigert hem te laten gaan, zo zal ik uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Maar Farao slaat al die waarschuwingen in de wind. Hij verhardt zijn hart. En de Heere verhardt zijn hart. De Heere geeft hem over in zijn eigen weg, zijn verharding. En de Heere zegt ook in hoofdstuk 6 tegen zijn eigen volk, dan zult u weten dat ik de Heere uw God ben. Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Ja, de vaders in de gezinnen moesten een lammetje uitzoeken. En niet zomaar willekeurig een lammetje kiezen. Nee, dat lammetje moest vlekkeloos, moest volmaakt zijn. Het moest voldoen aan de eisen van God. Het moest voldoen aan de behoeften van het volk. Een lammetje waar geen vlek, geen rimpel aan was. Een lammetje dat volmaakt was. En daarom moesten de mensen het ook 4 dagen in huis houden. Zodat na die 4 dagen duidelijk was dat er ook niet een ziekte onder de leden was. Een mannetje van 1 jaar oud. En ja, jongens en meisjes, je kunt je voorstellen als er in je gezin een lammetje komt. Dat vertroetel je, je hecht je daaraan. Hoe verdrietig zullen ook toen de kinderen zijn geweest. Dat dat lammetje moest sterven in hun plaats. En we geloven dat toen ook de mensen er iets van hebben verstaan. Dat er een plaatsvervangend offer nodig was. Dat er bloedstorting nodig was. Dat het niet goed zat tussen hen en de Heere. En dat het alleen maar goed kon komen door bloedstorting. Door een offer. Door bloed van het lam. Ja. Doet ons dat niet denken aan het lam. Dat ook onder zijn volk heeft gewoond. Tot zo'n 33 jaar lang. Dat volmaakt was. In alle mogelijke opzichten. Dat zei, wie van jullie overtuigt mij van zonde? En toen hij werd beschuldigd. En toen hij voor Pilatus stond. Pilatus alleen maar kon zeggen, ik vind geen schuld in hem. Want er was geen schuld in hem. Een volmaakt lam. Ja, er moet bloed vloeien. Dat lammetje moet worden geslacht. En de mensen moesten de nacht lang achter dat bloed blijven, binnenshuis. En we kunnen ons voorstellen dat de Egyptenaren lachend en spottend voorbij zijn gelopen. Wat zijn jullie nu aan het doen? Eerst al zo'n diertje slachten en dan ook nog dat bloed aan de deurposten. En ze hebben gelachen en gespot. Er zit een steekje bij je los. Is dat ook niet vandaag de dag zo? Als je schuilt achter het Lam van God. Dat je daar je vertrouwen op stelt, op Jezus Christus. Dat je wordt bespot. Geloof je daar nog in? In 2024? En dat op zijn beste mensen hun schouders ophalen. Je bent niet goed snik. Er zit een steekje bij je los. Waarom smeren jullie bloed aan de deur? En de Israëlieten zullen het hebben gezegd. Dit heeft de Heere ons bevolen. We zijn alleen maar veilig achter dat bloed. We zullen omkomen als we niet doen wat de Heere ons zegt. We schuilen hierachter of we zullen omkomen. En ze moeten dat smeren met hyssop. En wij weten niet helemaal zeker welke plant dat is geweest. Maar wel dat vooral in het Oude Testament hyssop werd gebruikt voor een rituele reiniging. Wanneer iemand was genezen van melaatsheid. Wanneer iemand in aanraking was gekomen met een dood lichaam, dan werden ze door de priester gereinigd, gezuiverd met hyssop. En u moet wellicht ook denken aan Psalm 51, waar David bidt, ontzondig mij met hyssop. Maak me weer puur, maak me weer rein, maak me weer schoon met hyssop. Dat is gedoopt in het bloed. En het moest worden gesmeerd aan de deurposten, in het openbaar, openlijk, voor iedereen zichtbaar. Maar niet op de drempel. Ze mochten dat bloed niet met voeten treden. En ja, dat lammetje moest worden geslacht tussen de twee avonden, staat in de oude vertaling, tegen het vallen van de avond. En dat was zeer waarschijnlijk zo rond 6 uur 's avonds. Precies het tijdstip waarop de Heer Jezus Christus stierf. Na die dikke duisternis, weet u wel, waar hij rond 3 uur 's middags nog in leven was, maar zo rond 6 uur, wanneer de soldaten komen om de benen te breken, dan zien ze dat hij gestorven is. En dan komt uit wat we in dit hoofdstuk in vers 46 lezen, dat er geen bot, geen been zal worden gebroken. Ja, de Heer Jezus Christus is het volmaakte paaslam. Ja, en dit lammetje, lezen we in vers 8, moet op vuur worden gebraden. Vuur, dat een teken is van de goddelijke wraak, de toren van God over de zonde. Dan denk ik aan Deuteronomium 32, want een vuur is aangestoken in mijn toren. Het zal branden tot in de hel. We kunnen ook denken aan die nieuwtestamentische woorden, dat God een verterend vuur is, in zijn wraak, in zijn toren over de zonde. Dat wordt hier uitgebeeld. Het vuur moet gaan over dit lam. Tot 2 keer toe lezen we dat het moet worden geroost. Het moet in het vuur komen. En de mensen moeten elk onderdeel van dat diertje eten. Er mag niets overblijven. Alles moet worden genuttigd. Is daar ook niet een geestelijke les uit te trekken? Dat wij alles van Christus moeten hebben. Dat we niets van hem moeten overslaan. Dat we wat al onze levenssappen, al onze levenskracht, al onze vreugde, al onze dankbaarheid uit hem. Dat we als het ware geënt zijn in hem. En dat wij leven door hem. En dat betekent dat je dicht bij hem leeft. Dat je zijn voetstappen drukt. Dat hij centraal staat in je leven. Ja, en ook met bittere kruiden. Die bitterheid die een herinnering is aan de bitterheid van de slavernij, maar ook de bitterheid van de zonde. Is dat ook niet wat wij proeven wanneer we zien dat we zondigen tegen een goeddoend God, een God die ons lief heeft, die ons heil op het oog heeft, die zijn zoon wilde schenken. Dat we hem op het hart trappen, dan proef je iets van de bitterheid van de zonde. Ja, die bitterheid die ons ook brengt tot zelfverloochening. Dat wij ook in ons leven leren die bitterheid, die bittere kruiden te eten. En dat we zo ook met lijdzaamheid, met zelfverloochening onze weg gaan. de voetstappen drukkend van Jezus Christus. Wat wilt u dat ik doen zou? En ongezuurd brood lezen we. Brood waar geen gist in zit. En dat duidt al op de haast waarmee het volk uit Egypte zal vertrekken. Maar ook dat is een geestelijke strekking. Gist staat symbool voor onreinheid, onoprechtheid, huichelarij, de zondige invloed. De Heer Jezus zelf zegt het in Lucas 12. Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is de huichelarij. Ja, ongezuurd brood waar alles uit is weggedaan. Is dat niet een beeld van de heiliging van ons leven? Dat wij puur worden voor de Heer. En dat alles wat ons leven kan doorzuren, dat weggenomen wordt. En dat we zo puur worden voor de Heer. Dat beiden moet worden genuttigd. De zoetheid van het paaslam. De bitterheid van de kruiden. En het ongezuurde brood. Ja, dat bloed was voor de mensen een teken, lezen we in vers 13. Een teken voor hen dat er plaatsvervanging nodig was. Dat een ander, in dit geval een dier, in hun plaats moest sterven. Het zou een teken zijn, maar ook een zegel. Een zegel van de bescherming van God. Dat hij die nacht hen voorbij zou gaan. En gemeente, wij weten vanuit het Nieuwe Testament dat dit een schaduw is, een voorafspiegeling van het Lam van God. Waar Abraham al mocht zien, vooruitzien en zeggen daar bij Moria, God zal zelf voor een lam zorgen. Dat werd later waar, toen Johannes de Doper mocht aanwijzen. En misschien wel met een jubel in zijn stem heeft gezegd, zie, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Daar is Hij. Zie Hem. Volg Hem. Geef je hart aan Hem. Hij is het. Ja, dat volmaakte Lam, geboren uit een maagd, zodat zelfs geen erfzonde in Hem was. Gehoorzaam tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Hij die 4 dagen voordat Hij werd gekruisigd Jeruzalem binnenkwam. Op een ezelsveulen. Precies die 4 dagen dat het lammetje hier in Exodus 12 onder de mensen moest zijn. En wij weten uit 1 Korinthe 5 dat Paulus schrijft, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Overduidelijk, klip en klaar is deze geschiedenis een belofte, een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus die het lam zou zijn. Die plaatsvervangend zou lijden, zijn bloed zou storten, opdat wij zouden schuilen achter zijn bloed, veilig zouden zijn, geborgen in hem, achter hem. Zoals we lezen in Efeze 1, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Hij is de enige die ons redden kan, gemeente. Hij die God en mens tegelijk is. Hij die een volmaakt lam is, maar ook een volmaakt offer heeft gebracht. Dat offer, het grootst mogelijke offer, de hoogst mogelijke prijs, denkbaar. Zijn bloed, zijn leven. En daarom is het dat Petrus zegt in 1 Petrus 8, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud bent vrijgekocht van uw zinloze levenswandel. Maar met het kostbaar bloed van Jezus Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam, opnieuw werpt dat weer licht op onze geschiedenis. Hij is het lam. Het gaat om zijn bloed. Er is niet een ander persoon. Er is niet een andere naam onder de hemel gegeven, door welke wij moeten zalig worden dan deze naam. Jezus Christus, het lam van God, gemeente. Wij zijn alleen veilig achter zijn bloed. We zeiden al, we kunnen de mensen in allerlei categorieën indelen. En dat doe je misschien ook wel voor je studie, maar hier, in deze geschiedenis en in de toepassing van het woord, tegenover de Here zijn er maar 2 categorieën. Zij die hebben leren schuilen achter dit bloed. Zij die de Heer Jezus toebehoren, zijn gekocht door Hem. Die behoren bij die bruidsgemeente van deze bruidegom. En zij die een vreemdeling van hem zijn. die voor eigen rekening leven, die op weg zijn naar een eeuwig oordeel, een eeuwige dood. Omdat God rechtvaardig is. In hoofdstuk 11 vers 4 lezen we dat de Heere zal uittrekken. En dat Hebreeuws heeft iets van tevoorschijn komen. Uitgaan met macht, met zijn uitgestrekte arm. Ik ben de Heere. En in hoofdstuk 12 vers 12 lezen we dat werkwoord doortrekken. En dat zou je vanuit het Hebreeuws kunnen vertalen met overstromen. Hij overstroomde het land met zijn verderfengel, met zijn oordeel. Niets kon daaraan ontkomen. Maar dan dat werkwoord in vers 13, voorbijgaan. Dat in de grondtekst ook betekent hinken, hinkelen, er overheen stappen, overslaan, sparen. Dat is wat Pascha betekent. Pascha betekent in de grondtekst huppelen, springen, over iets heen stappen. En gemeente, dat is wat de Heere deed. En dat is wat de Heere doet als hij stapt over je zonde heen. Omdat die zonden zijn weggedaan tussen jou en de Heere. Omdat die zonde op een ander is gelegd. Omdat een ander tot zonde is gemaakt, Jezus Christus. Omdat hij wilde lijden en sterven. Omdat hij zijn bloed wilde storten voor vijanden, zoals u, jij en ik. Omdat hij je heil op het oog heeft. Omdat hij zijn kerk zo lief heeft. Omdat je niet wilt dat je verloren gaat. Daarom ging hij deze weg. En op Goede Vrijdag zal hier die tafel zijn aangericht. Waar je getuige mag zijn. Waar je ook zelf door hier te zitten mag getuigen. In mij is geen enkele hoop. Ik moet het hebben van hem. Ik schuil achter zijn bloed, het bloed van een zaligmaker, die heeft gezegd en die het ook op Goede Vrijdag hier zal laten klinken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, ik neem je plaats in, zodat jij niet meer in het oordeel komt. Zodat jij de Heer in de ogen kunt zien, genade kunt vinden in zijn ogen en mag toebehoren. Eeuwig leven mag ontvangen, zodat ik u voorbij zal gaan met mijn oordeel, vanwege hem, alleen vanwege hem, mijn geliefde zoon. Gemeente, onze redding ligt alleen vast in hem. Hij die in Openbaring wordt beschreven als een lam dat staat als geslacht, waarvan de kerk hem zal toezingen, u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. En gemeente, hoe heerlijk is het om te weten en om het te mogen zeggen, het te mogen verkondigen. Ook vandaag is er kracht in het bloed van Christus. Het heeft niet aan kracht ingeboet. Het is nog werkzaam. Het heeft niet een houdbaarheidsdatum. Het blijft mensen reinigen, ook vandaag, als je je toevertrouwt aan hem, hoe jong je ook bent, hoe je achtergrond, je leven ook is geweest, hoe verdorven je hart ook is. Er zijn voor de Heere geen hopeloze gevallen. Er zijn geen zondaren te diep gevallen voor hem. Er is kracht in het bloed van Christus. De verdienste van hem houdt nooit op. Als het nou vanavond, vanmiddag, voor jou 5 voor 12 is, zou je dan niet de toevlucht nemen tot hem? Gemeente, wacht niet tot middernacht. Wacht niet tot het voorbij is. Want dit aanbod van genade heeft wel een houdbaarheidsdatum. Dit aanbod van genade dat de Heer aan je hart legt, die nodiging waarmee hij je trekt, houdt een keer op. De dag dat je sterft. De dag dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, dat bloed werd gestreken aan de deurposten. Het moest als het ware worden toegepast, worden toegeëigend. En er stond op die deurposten van de Israëlieten niet: wij zijn het verbondsvolk. Wij hebben een streepje voor. Wij kunnen bogen op een beter leven, meer leidzaam, minder zonde, noem maar op. Nee, er stond niets op die deurposten. Er was alleen maar bloed aan de deurposten. Alleen maar het bloed. En is dat niet een les voor ons, gemeente? Dat wij met onze tranen, onze gebeden, onze ijver, ons vrome leven en wat dan ook niets kunnen bijdragen, nog geen nagelschrapje. Alleen door het bloed, alleen achter zijn bloed zijn we veilig, zijn we geborgen. Alleen wanneer we gereinigd zijn door dat bloed, zijn we veilig voor de wraak en de toren van een rechtvaardig God. Ja, dat strijken van dat bloed aan de deurposten was tegelijkertijd voor de mensen van toen een schuldbelijdenis. Wij hebben een plaatsvervangend offer nodig. Wij hebben bloed nodig. Anders komen wij in het oordeel. Wij hebben dat offer nodig. Wij hebben het lam nodig. En wat ik bij deze geschiedenis las bij Matthew Henry, vind ik zo mooi dat ik het u graag meegeef. Matthew Henry zegt zo pastoraal dat ons geloof is als een bundeltje hyssop waarmee wij de belofte van God aan onszelf toepassen. Wat een mooie uitdrukking. Dat je je hand legt op de belofte van de Heer. En dat je alleen maar amen kunt zeggen op wat de Heer zegt. En dat je door je toe te vertrouwen aan de Heer, zijn woord voor waar te houden, amen te zeggen op wat wij zegt, je als het ware zelf een bundeltje hyssop opneemt en dat doopt in het bloed van het lam en toepast aan je eigen hart. Dat je het je toe-eigent, dat je het ontvangt met lege handen en dat je het aan je hart drukt. Gemeente, heb je dat al gedaan? Heb je het aan je hart toegepast? Wij blijven toch niet als toeschouwer in de kerk zitten, dat het voor een ander is, dat we het wel een mooie boodschap vinden, dat het iets is voor als je met pensioen gaat of als je je studie hebt afgerond. Het is misschien 5 voor 12. Het is misschien in uw en jouw leven bijna middernacht. Het was de laatste kans voor Farao, nietwaar? Zeg eens, hoeveel tijd heeft u nog? En jij? Wie van ons weet of hij hier de volgende week nog zit? Wie van ons weet of dit de laatste keer is dat de Heer met zijn woord heel dichtbij komt? Dat hij als het ware zijn armen naar je uitstrekt. Kom toch tot mij. Hier is het bloed. Het is misschien 5 voor 12, gemeente. Stel je die avond eens voor. Overal gehuil en geween, de klederen werden gescheurd, maar in Israël was vreugde, blijdschap, wat een contrast, dood en leven. Bij de Egyptenaren verdriet, de mensen hadden een dode in de armen, ze keken de dood in de ogen. Maar de Israëlieten, die sliepen, er was niet een hond die aansloeg. Maar gemeente, dit is voor ons een waarschuwing, omdat niets anders ons kan redden. Geen traditie, geen conservatisme, geen gereformeerde belijdenis, geen kerkverband, geen opvoeding die we hebben genoten of een godvrezende moeder, niets daarvan. Alleen het bloed, alleen achter het bloed van Christus zijn we veilig. En ja, ik kan me zo voorstellen dat in die nacht een Egyptische jongen aan zijn vader heeft gevraagd om 5 voor 12... wat gaat er gebeuren? En dat die vader hem heeft gerustgesteld. Maak je geen zorgen. Het is een slavenvolk. Ze bedriegen zichzelf. Maar de engel was al onderweg. Het oordeel van de Heere kwam. En zo kunnen er ook vandaag ook misleiders zijn. Die als het woordje prikt. Je als het ware prikt in je hart. Dat je wordt ingefluisterd. Het is helemaal niet zo erg. Het loopt wel los. Het komt wel goed. Die mensen bedriegen zichzelf. Luister niet naar hem, maar luister naar de Heere. Neem zijn woord voor waar aan. Ja, het is een grote crisisdag. Daar in Egypte. Maar gemeente, voor ons allen komt er een crisisdag. De dag dat wij overlijden. De dag van het oordeel. Dan zal de Heere opnieuw voorbijgaan. Zal opnieuw onderzoeken. Maar dan zal hij u niet voorbijgaan in zijn oordeel als hij geen bloed ziet aan de deurposten van je hart. Als hij ontdekt dat je voor eigen rekening leeft. Als hij ontdekt dat je hem op het hart hebt getrapt. Dat je zijn evangelie, zijn nodiging, zijn liefde hebt vertrapt. Het niet nodig had. Dat zal toch niet voor ons gelden, gemeente. Als we keer op keer die nodiging hebben gehoord. Als de Heer keer op keer zijn handen naar je heeft uitgestoken. En gezegd, kom tot mij. Dat hij dan ontdekt, je hebt niet gewild. Je hebt niet geloofd. Je hebt me voor een leugenaar uitgemaakt. Ja, die grote oordeelsdag. Als de mensen zullen eten en drinken en vrolijk zijn, trouwen en ten huwelijk geven, zoals in de dagen van Noach. Maar gemeente, op die dag zullen niet alleen de eerstgeborenen, maar allen die niet achter dat bloed zijn, omkomen. En dan helpt niet een extra slot op je deur. Misschien hebben de Egyptenaren dat wel gedaan. In Hebreeën 10 lezen we, hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft. Ja, wat een troost is er ook in deze geschiedenis, omdat het de Heere is die zegt, als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Kennelijk ging hij ook door het land Goshen. Kennelijk liep die verderfengel ook daar door de straten en controleerde de huizen, de deur na deur. De dood was vlakbij. En in die gezinnen was er wellicht ook een jongen op de schoot van een vader om 11:55. Papa, heeft u gedaan wat de Heer heeft gezegd? En misschien hebben ze toen het nog niet net helemaal donker was, toch nog even gekeken. Ja, het bloed is aan de dorpel, aan de zijposten. En dat die vader hem gerust stelt. Ja, jongen, we hebben gedaan wat de Heere heeft bevolen. We mogen geloven wat de Heere zegt. Want de Heere is trouw. Hij doet wat hij zegt. Hij zal ons voorbij gaan. Als het middernacht wordt. Tegelijkertijd kan er zoveel vertwijfeling zijn. Kan het zo aangevochten worden. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat er daar bij de gezinnen van de Israëlieten eerstgeborenen waren en eigenlijk de hele familie die in het volste vertrouwen op de belofte van de Heere rustig gingen slapen. Vertrouwend op Hem. De Heere is trouw. Hij zal ons voorbij gaan vanwege dat bloed. Als Hij het bloed ziet, zal Hij ons voorbij gaan. Maar het kan ook wel zijn dat er die jongen is, die moeder, die het heeft gevraagd. Het is toch wel waar? En dat men het elkaar heeft voorgehouden. Het is waar. Het bloed is aan de deurposten. De Heere heeft het beloofd. Maar dat het misschien wel lang heeft geduurd voordat ze in slaap vielen. En we zouden ons ook kunnen voorstellen dat er gezinnen zijn geweest die geen oog dicht hebben gedaan. Die de hele nacht op de knieën hebben gelegen. Bidden tot de Heere. Heere, ga ons voorbij. We hebben het verdiend dat u ons straft. Maar er is bloed aan de deurposten. U heeft het beloofd. En ze werden alle gespaard. De gemeente, is daar niet een les uit te trekken. Dat het ook voor u geldt. Dat het niet zozeer van belang is hoe je achter het bloed schuilt. Maar dat je achter het bloed schuilt. En het kan ook zomaar zijn dat u in het volste vertrouwen leeft. Dat je je toevertrouwd hebt aan de Heer. Het is waar. En dat je rustig gaat slapen. Vol geloof. Vol vertrouwen. Maar dat er ook momenten zijn in uw leven dat je vertwijfeld raakt. En dat je elkaar nodig hebt om elkaar te bemoedigen. Elkaar weer te wijzen op de belofte van de Heer. Hij heeft het gezegd. En dat je zo elkaar staande houdt. En dat er weer rust komt in je hart. Maar misschien is er vanavond ook wel die kleingelovige, die aangevochten man of vrouw of jongen of meisje. Dat je je niet bij durft te rekenen. En dat je zo bestreden wordt. Maar dan mag ik u vanuit het woord bemoedigen. Als je weet dat je je leven hebt gegeven, je hart hebt gegeven aan het Lam van God. dan bent u veilig achter zijn bloed. Ongeacht je vertwijfeling, ongeacht je aanvechting. Want de zekerheid ligt niet bij u, maar de zekerheid ligt bij hem die het heeft beloofd, die niet liegen kan, die zijn woord waarmaakt, die ook jou voorbij zal gaan als hij bloed ziet aan de deurposten van je hart. Want weet je wat voor een bloed hij dan ziet? Dan ziet hij niet het bloed van een lammetje. Maar dan ziet hij het bloed van zijn zoon. En hij had er maar één. Het was niet zijn eerstgeborene. Het was zijn enig geborene. Hij gaf het beste dat hij had. Voor het slechtste dat hij kon vinden. Hij gaf hem over. Het oordeel kwam op hem. Het was als een brandglas. Waar de jongens en meisjes misschien in de zomer mee spelen. Dat je zo die stralen kan laten samenvallen op één plekje, op een papiertje. En dat verschroeit. En het was als een goddelijk brandglas. Waar alle stralen van de toren van God samenkwamen. Op die ene plek, daar op Golgotha. Op die ene man, die man van smarten. Het lam van God. En het verschroeide hem, het verteerde hem. Hij kwam in het vuur, hij kwam in het oordeel. En dat bloed, als de Heere dat ziet, dan gaat hij u en jou voorbij in zijn oordeel. Het grote paaslam. Dat ons redt van de zonde. Dat ons vrede geeft met God. Dat is het hart van het evangelie. Dat is het bloed van de verzoening. Dat is het bloed van het Nieuwe Testament. Dat is wat ons in het reine brengt met een rechtvaardig God. En jongens en meisjes, als je door zo'n gekleurd glas, dat je ook nog wel eens ziet in glas en lood, en je kijkt daar doorheen, dan zie je alles in de kleur van dat glas en zo. Dat beeld zou ik willen gebruiken met de Heere God, die dan naar jou kijkt door dat gekleurde glas. Dat is gekleurd door het bloed van zijn zoon. Dan ziet hij niet meer ons en onze zonde, maar dan ziet hij alleen maar dat bloed van zijn zoon dat genoeg heeft gedaan. Dat de losprijs is betaald. Dat er weer vrije toegang is, gemeente, haast je dan tot hem om je levenswil. Want ook vandaag geldt dat wij veilig zijn. Achter het bloed van het lam. Alleen daar. En achter dat bloed is er tijd. Is er plaats. En er is tijd, genadetijd, om te komen tot hem. Er is plaats voor de grootste zondaar. Je mag komen zoals je bent. Je mag vluchten tot hem. En schuilen bij hem. Veilig. Achter het bloed van het lam. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 40, de versen 4 en 8. Psalm 40, vers 4 en 8. Laten wij danken en bidden. Heere, wij zeggen uw grote naam dank voor uw woord. Voor het levende woord, de Heere Jezus Christus, die het Lam van God is, die het Lam wilde zijn, die ter slachting werd geleid, zijn mond niet opendeed, die de weg ging van lijden en sterven in de plaats van zijn kerk. Heere, we danken u dat u ons eraan herinnert en dat u het ons aan het hart legt. Heere, wil er ons doortrekken, win ons in voor die dienst, die liefdedienst. Leer ons ons vertrouwen op u te stellen, op u alleen. En leer ons maar af om op iets van onszelf, ja, om maar op onze beste werken te vertrouwen. Leer het ons af, Heere. Geef dat wij van genade zullen leven. En geef dat niemand van ons deze boodschap, deze woorden in de wind slaat. Maar dat wij allen mogen schuilen achter het bloed van het Lam. Leer ons ook zo toe te leven naar Goede Vrijdag in deze lijdenstijd. Het overdenken, het ter harte zullen nemen. We danken u voor deze ongestoorde dienst. We danken u voor de eredienst en voor uw woord. Wij bidden u om een zegen voor de week die begonnen is. Zegen het werk van onze handen. En als wij geen werk hebben, geef dat we ons zullen inzetten waar wij kunnen. Vooral door te bidden voor uw koninkrijk. Wij bidden u voor onze herder en leraar. Zegen hem. Geef dat hij mag delen in wat hij uitdeelt. Geef dat hij een heraut van Christus zal zijn. En dat hij schatten mag opdiepen uit het woord. En mag uitstallen, mag uitdelen. En daar zelf in mag delen. Heer, vergeef al het zondige van deze dag en deze dienst. Breng ons opnieuw in uw huis. Bewaar ons in de tussenliggende week. En wanneer wij onze weg alleen gaan, wanneer wij die lege plek naast ons voelen, wanneer wij al ons leven lang alleen gaan, wanneer wij een onbegrepen of moeilijke weg gaan, wil ons dan staande houden, wil met ons zijn, wil ons dragen, wil ons koesteren in uw vaderhand. En leer ons zo met lijdzaamheid onze weg te gaan. Met zelfverloochening. Achter de Heer Jezus aan. Heere, aanvaard onze dank. En hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. En wij zingen tenslotte uit Psalm 118. De versen 7 en 14. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. En ook vers 14 van Psalm 118. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.